Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb voor u de volgende afkondiging. De eerste is een geboorteafkondiging. Dankbaar en blij delen Bastiaan en Marion Zwanenberg ons mee dat zij uit Gods vaderhanden een zoon mochten ontvangen die zij John, Mark, Andreas noemen. Zijn roepnaam is John. En John is het broertje van Boas. In onze voorbeden willen wij met de familie Zwanenberg danken voor dit kostbare geschenk. Afgelopen week is vanwege een toenemende zorgvraag ons gemeentelid Bert Hoek verhuisd van woonzorgcentrum Salem naar hospice Wassenaar. Wij willen onze broeder opdragen in onze voorbeden. En ook zal er voorbeden gedaan voor de familie De Jong, waar vannacht de vader van Arend op 94-jarige leeftijd is overleden. Dan nog de collectes. De collectes van vanmorgen zijn bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. En voor de slotzang wordt er gecollecteerd voor fonds kerkbouw. Zullen we samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 121 en daarvan het eerste en het vierde vers.
Thank you.
Ook vanmorgen luisteren we naar Gods heilige wet. En we luisteren ook naar de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft in Matteüs 22. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult voor mij geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de geboden samengevat in Matteüs 22 met de volgende woorden: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, als antwoord op de wet zingen wij uit Psalm 39 en daarvan het derde en het vierde vers.
Thank you.
zullen samen bidden voor de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Trouwe Heere in de hemel, zo mogen we u als eerste dank zeggen. We mogen u danken dat wij weer als gemeente bijeen mogen komen. Deze eerste dag van de week, Heere, onder het woord. Dat wij de dag mogen beginnen met uw woord. Heere, want dat is niet zomaar vanzelfsprekend dat wij samenkomen. Heere, u heeft het ons gegund. U heeft ons vanmorgen geroepen en opgewekt om naar uw huis te gaan. Heere, misschien gingen we als kind wel eens met tegenzin. Heere, maar toch werden we geroepen door middel van onze ouders. Heere, en dan mogen we daar toch uw geest in zien die ons trekt tot u. Heere, dat u ook de kinderen vasthoudt. Heere, en bindt aan uw woord. Heere, en dan willen we vanmorgen ook zo gaan lezen. En dan willen we u vragen of u bij ons wil zijn als het woord opengaat. Heere, dat wij het ook zullen begrijpen. En dat wij verlicht worden door uw geest. Heer, en daarbij mogen wij ook pleiten op de belofte die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gegeven. Want daar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Zo mogen wij bidden voor alle die een taak hebben in deze eredienst. Heer, de ambtsdragers, de collectanten, de kosters, de organisten, de mensen van de techniek. Wilt u geven dat alles in goede orde mag verlopen? Ook mogen wij dankbaar zijn vanmorgen, Heere, dat wij van de week een blijde tijding kregen. Dat er weer een kind mag toegevoegd worden aan de gemeente. Heere, dat er blijdschap mag zijn bij Bastiaan en Marion en Boas. Dat u een kind in goede gezondheid heeft mogen laten geboren worden. Heere, dat de moeder het goed mag maken. Heere, wilt u bij de kleine John zijn? Heere, wilt u geven dat hij al vroeg u mag leren kennen? We bidden u voor de zieken die thuis zijn of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Heere, in het bijzonder denken we dan aan de heer Hoek, die afgelopen week opgenomen moest worden in het hospice in Wassenaar. U weet wat hij doormaakt, nu hij het aan de lijve ondervindt, dat het lichaam zwakker gaat worden. Dat hij niet meer kan doen wat hij zou willen. Dat hij niet meer mobiel is. Heere, wilt u hem nabij zijn? Heere, als ook de ziekte voortwoekert in zijn lichaam, wilt u hem genadig zijn? U heeft hem al zoveel gegeven in het leven, zoals hij zelf zegt. Hij is u zo dankbaar voor alles wat u geschonken heeft. En we weten ook dat hij mag uitzien naar u. Dat hij mag uitzien om u te ontmoeten. Heere, wetend dat zijn zonden vergeven zijn door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan bidden we vanmorgen ook voor degenen die in rouw verkeren. Daarbij denken we aan de familie De Jong. Aan Arend, die zijn vader heeft moeten afstaan. Wilt u bij hem zijn, bij zijn vrouw en kinderen, die een opa moesten verliezen, die ook veel voor hem betekend hebt. Heere, wilt u hen nabij zijn in deze dagen, ook vanmorgen, als er zoveel geregeld moet worden. Wilt u geven dat dat ook goed mag verlopen? Wilt u ze nabij zijn? Heren, dan bidden we ook voor de ouderen die vanwege hun leeftijd niet meer in ons midden kunnen zijn en thuis meeluisteren en kijken. Heren, wilt u toch geven dat zij het ervaren mogen, dat zij ook met ons verbonden zijn vanmorgen. Maar dat ze bovenal verbonden zijn door uw woord en door uw geest aan ons. Zo bidden we ook voor kandidaat van de toren, die op vakantie mag gaan morgen, als u het geeft. Heer, wilt u hem nabij zijn dat hij ook in goede gezondheid mag aankomen. Heer, dan bidden we ook dat alles in goede orde mag verlopen tijdens de bevestigingsdienst en de intredendienst. En daarbij willen we ook de zorg aan u voorleggen die er is voor de huisvesting. Want ook hij begeert om in het midden van de gemeente te wonen. Heer, wilt u daarom ook bij de kerkvoogdij zijn? Wilt u ook geven dat de zoektocht naar een huis goed mag verlopen? Heer, wilt u alles geven op uw tijd? We bidden voor de jongeren die ook vanmorgen in ons midden zijn. Wilt u ook hen nabij zijn? Heer, u weet wat voor vragen er in hun hart leven. Zoveel keuzes die zij moeten maken. Daar zal het vanmorgen ook in de dienst over gaan. Heer, maken wij die keuze zelf of betrekken wij u erbij? Heer, nemen wij onze agenda met u door? Wilt u geven dat zij ook de toevlucht tot uw Zoon, de Heer Jezus, zullen nemen die gezegd heeft, komt alle herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert mij dat van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor de zielen. Zo mogen we vanmorgen ook bidden voor het werk van de zending en evangelisatie wereldwijd. Wilt u geven dat het uw koninkrijk toch zal mogen uitgebreid worden onder alle volken? Er zijn er zoveel die u niet kennen, die nog nooit van u gehoord hebben. Wilt u arbeiders uitstoten in uw wijngaard? Zo bidden we ook voor ons land en volk, waar zoveel onrust momenteel is en die ook steeds meer toeneemt. We zien het in de media, we horen het van alle kanten. Er zijn zoveel mensen die zich niet gehoord voelen, maar die ook steeds meer eigen rechter gaan spelen. Heren, wilt u geven dat zij in plaats van eigen rechter te spelen toch mogen de toevlucht ook mogen zoeken bij u? Zo bidden we voor de overheid, zowel landelijk als provinciaal en plaatselijk, dat ze ook de juiste beslissingen mogen nemen, die ook de toets van uw woord kunnen doorstaan. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u geven dat zij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook mogen leren kennen als Messias, en dat zij ook zo gaan delen in zijn verlossingswerk? Zo bidden we u voor de vrede in de gehele wereld, waarbij we bijzonder ook denken in de oorlog in Oekraïne, zoveel dagen al aan de gang. Heren, wilt u geven dat daar ook een vrede mag komen? We bidden voor de wereldleiders dat zij naar u leren vragen in plaats van eigen wegen te bewandelen en vaak alleen met versterking van hun machtspositie bezig zijn. Heren, wilt u geven dat zij toch ook hun heil bij u zullen zoeken, dat zij op de knieën gaan en buigen voor uw woord? Heren, zo is er zoveel te vragen in deze dienst. Wilt u onze gebeden verhoren? Wilt u met ons zijn als we straks ook naar de preek gaan luisteren? Wilt u geven dat er ook aandacht mag zijn, dat we de woorden zullen begrijpen, ook al is het een leespreek, waar het contact vaak wat minder is. Maar Heere, wilt u geven dat u door uw Heilige Geest zich met ons zal verbinden? Heere, dit alles vragen wij u niet uit genade, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, er zijn vanmorgen een tweetal schriftlezingen. En de eerste is uit Jacobus 4 en daarvan lezen we uit de versen 13 tot en met 17. Sorry, Jacobus 4, ja. En de tweede schriftlezing is dan uit Lucas 12, de versen 13 tot 21. En in vers 13 van Jacobus 4 staat bovenaan de onzekerheid des levens. Welaan, nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven, want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zult zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Wie dan goed weet te doen en het niet doet, dien is het zonde. Gaan we naar de tweede schriftlezing, Lucas 12. Dan beginnen we bij het 13e vers. En er staat boven de rijke dwaas. En een uit de scharen zeide tot hem, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of een scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen, zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak. Eens rijke mens zijn land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen. En al dit gewas, mijn gewas en deze goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij mijn vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij deze woorden gaan overdenken, zingen we samen uit Psalm 147 en daarvan het derde en het zesde vers. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we kunnen vol plannen zitten. U denkt aan plannen voor de komende tijd. Jullie kinderen denken misschien aan je nieuwe school of opleiding of aan de baan waaraan je hoopt te beginnen. En jullie kinderen, jullie zitten vanmorgen een beetje achteraan, in het midden. Jullie plannen misschien wel wat je mag gaan doen voor je verjaardag. Daar ga je over nadenken, plannen. Maar weet de Heer van onze plannen? Hebben wij het met Hem besproken? Weten wij wat zijn wil is? En doen wij die? Want dat is wat de Heer wil. Dat vraagt Hij van ons. Daar gaat het vanmorgen over. Dat zegt Jacobus. In het 15e vers, dat hebben we gelezen tegen de Joodse christenen. Die wonen in het Romeinse Rijk, die overal verspreid zijn, zegt hij. U zou moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Wij schrijven DV, dat is Deo Volente. Dat is de Latijnse uitdrukking voor zo God het wil. Tegen wie zegt Jacobus dit? Hij zegt dit tegen christelijke zakenlui. Daarvan waren er veel. Ze zaten in de handel. Ze kochten wijn of graan. En ze verkochten dat weer. Dat is goede business, lucratief. Maar waarom zegt Jacobus tegen hen, u zou moeten zeggen als de Heere wil, dan zullen wij, en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Wel, zij houden geen in hun plannen geen rekening met de Heere. Zij zeggen, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Ze vragen niet naar Gods wil. Het gaat ze om de winst, rijker worden. Rijkdom wordt in de Bijbel niet afgekeurd. Denk maar aan Abraham. Die was erg rijk, terwijl hij een vriend van God genaamd wordt. De vraag is alleen, ben ik er slaaf van? Is het mijn afgod? Wat doe ik met mijn geld en met mijn goed? Houd ik voor mijzelf? Of laat ik er anderen die het nodig hebben daarin delen? Dat deze christenen niet vragen naar Gods wil, dat horen we in de toon waarop ze spreken. Jacobus zegt in vers 16, maar nu roemt u in uw hoogmoed. U schept op, u bluft. U vertrouwt op uw zaken, doen in eigen kracht, verstand en geld. Dit soort roem is slecht. U geeft uzelf alle eer. Voordat deze christenen een nieuwe dag ingaan, vragen ze niet naar de Heere. Ze nemen de agenda niet door met Christus. Ze doen hun zaken zonder Hem, terwijl het toch christenen zijn. Van iemand die onbekeerd is kun je dat verwachten. Maar hier gaat het om christenen. Ze gaan voor het grote geld. Ze doen alsof ze altijd op aarde blijven en nooit zullen sterven. Carpe diem, misschien kent u de uitdrukking, pluk de dag. Dat is ook het levensgevoel van onze tijd. Mensen zingen erover in allerlei liedjes. Geniet van het leven, want het duurt maar even. Dus pluk de dag en zet je zorgen opzij. Dan schrijft Jacobus geschokt in vers 14, u die niet weet wat er morgen zal gebeuren, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. U die niet weet hoe het morgen vroeg is, uw leven is een mistflart. Uw leven is teer als gras, uw schoonheid als een geurige, kleurige bloem. Maar wat als de Heilige Geest onze adem wegneemt? Dan sterven wij. Wij verdorren als gemaaid gras. En al onze schoonheid gaat verloren. En hier rekenen de christenen niet mee. Terwijl ze het wel weten. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Gemeente, rekenen wij met de Heer en zijn wil? Rekenen wij ermee dat ons leven zo kort en zo broos is? We hebben het vanmorgen weer gehoord. Of zetten wij ons hart op ons bezit? In het gedeelte over de gelijkenis die we lazen in Lucas 12, vers 13 tot 21, vertelde de Heere over de rijke boer naar aanleiding van een vraag. Als we dit gedeelte lezen, dan zien we dat het ingaat op een groter geheel. Het maakt uit van iets groter, namelijk de versen van de versen 13 tot en met 59. Misschien kunt u uw Bijbel erbij pakken, dan kunnen we dat samen ook even doornemen. Het valt 1 in 5 gedeeltes. In het eerste gedeelte van de versen 13 tot 21, dan spreekt Christus tot de omstanders over de verhouding van mens, van een mens tot zijn bezit. Dan daarna, in de versen 22 tot 34, richt hij zich tot zijn discipelen en gaat het over de bezorgdheden die bij ieder mens voorkomen. Bezorgdheden over voedsel en kleding. We zouden zeggen de gewone dagelijkse dingen. En hij, Christus, zoekt ze door zijn woord daarvan los te maken. Dan in het derde gedeelte, vers 35 tot en met 40, beschrijft de Heere hoe de Heere leert dat zij in de omstandigheden van het dagelijks leven zich zullen gedragen. Namelijk als mensen die er voortdurend van vervuld zijn dat hun Heere onverwacht voor ze zal staan. Dan in het vierde gedeelte, vers 41 tot 48, sluit daarbij aan als het gaat over de waakzame dienstknecht en de ontrouwe dienstknecht. Dat dit spanningen en strijd voor zijn discipelen zal meebrengen, dat weet Christus wel. Het is immers zijn eigen moeilijke weg tussen de mensen waarop zij hem volgen. Dan in het laatste gedeelte, vanaf 49 tot 59, wendt Jezus zich tot de mensen die zo vervuld zijn van hun eigen zaken en belangen, dat zij op de tekenen van God geen acht slaan en hun verantwoordelijkheid voor God uit het oog verliezen, in plaats van de kansen die hij hun geeft te gebruiken. Als we dit samenvatten, 13 tot 59, dan richten deze versen zich op de manier van leven van de discipelen van Jezus, op een manier die compleet verschilt van de wijze waarop anderen door het leven gaan. De discipel heeft een vrijheid die anderen in hun bezorgdheid niet kennen, maar hij is zich ook bewust van hun verantwoordelijkheid waarvan zij, die aan Jezus vreemd blijven, geen besef hebben. Want de discipel heeft oog gekregen voor het teken van God, dat God in Jezus en in diens levensweg geeft, waarvoor anderen blind zijn. Dit brengt voor de discipelen moeite en met hun omgeving mee. De basis van hun leven ligt niet meer daar, waar die voor hun omgeving wel gelegen is. Zij jagen niet meer naar geld en goed, en daardoor is ook hun wijze van leven anders. De aanleiding tot deze gelijkenis in Lucas 12 is het verzoek van een omstander die blijkbaar veel vertrouwen heeft in het gezag van Christus. Vandaar dat hij hem vraagt om in zaken het hem toekomende erfdeel, zijn broeder, aan te spreken. Maar daarop gaat de Heer Jezus niet in. Tot de vrager zegt Jezus geen rechter te zijn, noch executeur of scheidsman. Zo is Jezus' taak tussen de mensen niet. Hij is geen wetgeleerde en geen rabbijn die zulke zaken wel eens meer behandelen. Toch heeft Jezus naar aanleiding van de vraag meer te zeggen. Maar daarbij richt hij zich niet alleen tot de vrager, maar tot allen. Zie toe en wacht u voor alle hebzucht. Opmerkelijk is hier alle. Was het hebzucht of was het zijn goed recht waar de vrager over sprak? Daarop gaat Jezus niet in, maar wel op de motieven die een mens doen jagen naar het verkrijgen van steeds meer bezit. Vandaar, wacht u voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Heeft hij die goederen niet, dan is zijn leven evenmin tot zijn bezit. Het behoort hem niet toe. Heeft hij die goederen niet, waarom zou hij dan zo hebzuchtig zijn? Het leven behoort hem niet toe. Het is hem gegeven en het wordt hem ontnomen. In eigendom heeft hij het niet. Vasthouden kan hij het niet. Slechts voor een tijd is het hem toevertrouwd. leeft hij zijn leven als iets dat hem in bruikleen is gegeven en dat hij weer los zou moeten laten? Of doet hij, of hij de vrijmachtige eigenaar van het leven is? Jezus raakt hier een fundamenteel punt over hoe wij in het leven staan. Ook als het gaat om de bezorgdheid. In Matthäus 6 lezen we dat Jezus zegt: wie kan toch door bezorgd te zijn een L aan zijn lengte toevoegen? Wie heeft het leven aan de mens gegeven en geeft het hem elke dag opnieuw? Dat antwoord zal beslissend zijn voor de manier waarop een mens leeft. Jezus richt hier de aandacht van alle die hem horen op iets wat hebzucht tot dwaasheid maakt. Hij doet dit op zijn bekende wijze door een verhaal, een gelijkenis, wat de mensen veel meer aanspreekt dan een redenering. En zo vertelt Christus de gelijkenis van de rijke boer, een beeld wat de mensen ten tijde zijn rondwandeling op aarde ook goed kende. Een grote boer heeft een goed jaar gehad, een rijke oogst. En nu hoort hij hem overleggen: ik kan mijn oogst niet meer bergen, mijn schuren zijn te klein voor mijn bedrijf. Ik groei eruit en ik moet grotere schuren gaan bouwen. Hij rekent dus op het volgende jaar om voor een nieuwe oogst wel voldoende ruimte te hebben. En dan, kinderen, dan is hij een geslaagd zakenman. Daarom zegt hij tot zichzelf: ik heb vele goederen liggen, opgeslagen voor vele jaren. En dan neem ik rust. Ik eet en ik drink in vrolijkheid. Maar God zegt tot hem: gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgenomen. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? De gelijkenis is volkomen duidelijk. Iedereen kan deze meebeleven. Toch is de conclusie die Jezus eraan verbindt meer zeggend dan velen bedenken. Zo vergaat het hem die zichzelf schatten verzamelen en niet rijk is in God. Het is de eerste conclusie van iedereen. Je zal zeggen: het is de mens gezet te sterven en hij weet de dag van zijn dood niet. Maar op het laatste komt het aan. Wat is rijk zijn in God? Of naar God? Dit gezegde is een antwoord op de vraag wie de gever van het leven is. Dat op elke tijd, wanneer de gever wil, kan worden gevorderd. Ons leven behoort niet tot ons bezit. Wij hebben het niet in ons hand. God heeft het in zijn macht. Wie daarmee ernst maakt, staat anders tegenover zijn bezit. Is het bezit wel helemaal het zijne? Hij is er verantwoordelijk voor. Zijn bezit is rentmeesterschap. Het bezitten wordt hier ook niet afgekeurd, maar de verkeerde manier waarop men bezit. Men kan zijn hart er niet op zetten. Men kan het alleen bezitten dat men weet dat God het iemand laat bezitten. Dat is rijk zijn in God. Die op een andere wijze bezitter wil zijn, is in eigen gemachtigheid. Het is een dwaas. Zijn manier van zijn bezit is waan. En daarbij komt hij tenslotte bedrogen uit tegenover God, die uiteindelijk de eigenaar is van alles. Kinderen, ook even voor jullie. De boer uit de gelijkenis. Waar heeft hij het over? Wat hoor je hem zeggen? Je hoort alleen zichzelf. Hij heeft over ik en over mij. En ook denkt hij: mijn geld en het leven zijn van mij. Hij denkt geen ogenblik aan God. Hij denkt ook niet aan Gods wil. De rijke man gaat vannacht sterven en God zal zijn ziel opeisen. De man zelf terugeisen. Terugvragen. De man met zijn rijkdom was niet van zichzelf. Hij was van God. De Heer heeft ons geboren laten worden om hem te leren kennen. Hem te dienen, te liefhebben, om naar zijn wil te leven. Met ons talenten, met ons geld. Om die te besteden tot Gods eer, tot zegen voor onze naasten. Op de plaats waar God ons roept, op ons werk, thuis, in de kerk, je zaterdagbaan, je studie. Het gezin waarin je leeft, de gemeente waar de Heer je aan verbonden heeft, de rijke man die voor zichzelf had geleefd, moet voor God verschijnen om zich te verantwoorden. Hij moet eeuwig zijn verdiende straf ondergaan in de hel. En zijn geld en zijn goed, die blijven op aarde achter. En voor wie zal het zijn? Psalm 39 zegt het zo treffend. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woeden, zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich zal nemen. We zien wat voor ramp het is, hoe catastrofaal het is als een mens voor zichzelf leeft, als u of jij nog voor eigen rekening sterft. Wat als u dat zal zijn, of ik, of jij? Jezus zegt in Lucas, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Wat is rijk zijn in God? Dus in de eerste plaats dat God onze zonden vergeeft. Wij vrede met hem hebben, verlost zijn van onze eeuwige straf. En dat wij leven naar Gods wil. En wat als je niet rijk bent in God? Wat dan? Wel, dan wil God je rijk maken in hem. Dat is in allereerste plaats wat de Heere wil. Hij wil ons redden, ons vernieuwen. De Heere Jezus wil dat. Wij horen het als hij dat zegt in Lucas 13. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt en die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik u als kind bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. God de Vader wil dat. Hij wijst de Heer Jezus aan en zegt, dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. En hoe word ik rijk in God? De Heer Jezus geeft het antwoord, maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen, de dingen die je nodig hebt voor je lichaam en voor je leven op aarde, zullen u erbij gegeven worden. Zoek Gods Koninkrijk, zoek de Koning daarvan. Jezus Christus, die zich door zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis de rijkdom in God verdiende, Gods genade, Gods liefde voor ons onwillige kinderen van Adam. Jezus heeft de Heilige Geest verdiend, waardoor hij genade en liefde uitdeelt. Laten wij daarom knielen voor Jezus Christus, onze zonden oprecht voor hem belijden, ons afkeren van ons oude leven, waarin we zelf centraal staan en ons aan de Heer Jezus overgeven. De Heilige Geest wil je brengen tot overgave, de Heer Jezus. Er is genade bij de Heer Jezus om zalig te worden. Hij heeft gesproken, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Wie tot hem komt, voor het eerst of opnieuw, zal hij geen verwijten maken. Hij zal u zalig maken, rijk in God. En wie door genade in de Heer Jezus Christus gelooft, die maakt Jezus ook gewillig de wil van de Vader te doen, die daarin gaat lijken op zijn verlosser. Want, zoals het in Johannes staat, het was Jezus eten en drinken, zijn vaders wil te doen. Dat had zijn liefde, zijn hart. Hij maakte dat waar in de praktijk. Hij deed de volkomen wil van de Vader, Jezus Christus, een geweldige zaligmaker. Onuitputtelijk rijk voor al zijn christenen. U die door genade in hem gelooft, hij maakt u gewillig Gods wil van harte te doen. Het kost hem veel werk, het kost ons tranen, strijd, opstand, onbegrip. We geven onze oude wil niet zomaar op, maar hij maakt ons gewillig door zijn liefde en genade, door zijn woord en geest. Dat geeft een grote verandering in de wil, in het verstand van de mens, in het spreken, maar ook in het handelen. Ook bij de rijke christenen aan wie Jacobus schrijft, wanneer zij hun ikgerichtheid aan de Heer Jezus Christus belijden en zich opnieuw aan hem toevertrouwen, zijn gaan vragen, Heere, wat is uw wil wat ik doen zal? Ze gaan wel verder met hun zaken, maar ze doen dat op een andere manier. Ze stellen God op de eerste plaats. Ze willen hem ermee eren. Het kan zijn dat sommigen minder gaan werken en hun geld anders besteden en de mensen oproepen tot geloof en bekering. Zoals een rijke man in ons land dat gedaan heeft toen hij het wonder had leren kennen van Gods genade voor een zondig mens als hij. Hij had een grote fabriek en verkocht die en kreeg er veel geld voor. En het meeste gaf hij daarvan weg. Hij evangeliseert nu onder de gevangenen. Kinderen, weten jullie ook wat voor man dat was, wie die man was? Misschien koopt jullie moeder wel eens ijs voor jullie. En de man die deze fabriek had, die was daar directeur van, die was de baas ervan. Het was Willem den Hartog, de Hertog-ijs, zoals je dat in de supermarkt kan kopen. Hij heeft zijn fabriek verkocht en het zijn geld ook weggegeven. Weet je wat hij zegt? Hij zegt in miljoenen, want hij was miljonair, een miljoenenopzet is niks meer waard als je samen met een crimineel op de knieën mag gaan om je zonde te belijden. Voor hetzelfde geld had ik aan de andere kant van de tafel in de cel gezeten. En zo heeft iedereen een taak op de plaats waar God hem in deze samenleving gesteld heeft. Natuurlijk mag je ook dromen van een goede baan, maar heb je er wel eens aan gedacht om bijvoorbeeld een aantal uur in de week je in te zetten voor Gods koninkrijk, bijvoorbeeld op het zondagsschoolwerk of het christelijk jeugdwerk. Je kreeg de Heer Jezus lief, je verslangde naar de mensen te vertellen over hem. Hij werd je een en al. En weet je, wij mensen zijn in het gevaar om naar de hel te gaan, zolang wij niet behouden zijn door Christus. Ja, wat is de wil van de Heer? Misschien is dat jouw vraag ook wel, welke vervolgstudie moet ik kiezen? Wat wil de Heer met mijn leven? Ouders, hoe voed ik Bijbels op? Hoe gaan we met elkaar om in verkeringstijd? Hoe ga ik om met mijn geaardheid, met spanningen in ons huwelijk? Het zijn allemaal vragen, maar de Heer belooft ook een antwoord. Dat staat in Psalm 25, hij spreekt tot elk die voor hem leeft. De Heer spreekt door zijn woord. Of in door je Bijbels dagboek, of thuis, of in je stille tijd. Of onder de prediking, een gesprek met een gelovige. De Heer kan op vele manieren antwoorden. De Heer wijst je daardoor met zekerheid de weg. Maar zoek ook de stilte op. In de stilte leert de Heer Heilige Geest luisteren naar wat de Heer je zegt door zijn woord. De Heer geeft antwoord. Leven naar Gods wil is genade, geeft ook zegen. We horen dat in het gebed, dat Paulus en Timotheus ook doen voor de Colossenzen. Daar staat, daarom houden wij niet op voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Gemeente, de wereld gaat voorbij met al haar begeerten, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Wie doet dat door genade? U? Jij? Die zal het horen tot zijn vreugde en verwondering. Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u getrouw geweest, maar over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Looft den Heere. Amen. Gemeente, als antwoord op de prediking gaan we zingen uit Psalm 33, het 11e vers. samen danken. Trouwe Heer aan de, in de hemel, zo zijn wij aan het eind gekomen van deze ochtenddienst. En daarvoor willen wij u dankzeggen dat alles in goede orde mocht verlopen. Maar Heer, bovenmeer wilt u uw zegen eraan verbinden. Wilt u de naprediker zijn in ons hart, dat wij naar uw wil gaan leren leven, dat wij naar uw wil zullen gaan vragen, dat wij zo in uw waarheid mogen wandelen. Wilt u zo met ons meegaan naar onze huizen, dat u ook zijn bij degene die thuis meegeluisterd hebben, Heer, wilt u en ook tot zegen zijn. Wilt u geven dat de woorden die vanmorgen gesproken zijn ook niet ledig zullen terugkeren, maar dat zij een vaste grond mogen vinden. Wilt u ook zijn vanavond als kandidaat Fekkes in ons midden mag voorgaan, wilt u ook hem met uw Heilige Geest bedouwen, wilt u ook hem tot zegen stellen. Wilt u geven dat wij ook in alle getrouwheid twee keer naar uw huis mogen opkomen. Wilt u ons daartoe oproepen door uw geest? Want ook dat is uw wil. Dat wij zullen leven naar uw Zoon, Heer Jezus Christus, die ook in de tempel bij uw woord te vinden was. Die eerst u zocht, wilt u ook geven dat ook de kinderen die vanmorgen in ons midden zijn, eerst het koninkrijk leren zoeken. Wilt u dat door genade geven? Wilt u zo met een ieder van ons zijn? Dat vragen wij u uit genade. Amen. Tot slot zingen wij uit gezang 180 en daarvan het eerste, het tweede en zevende vers. Thank you. willen deze dienst afsluiten met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.